De Nederlandse bevolking staat eensgezind achter Oekraïne en haar strijd om een bestaan als soeverein land. Tegelijkertijd geven ze in sneltreinvaart onze eigen soevereiniteit uit handen aan Brussel. We hebben al verschillende keren geschreven over de opmerkelijke voordelen die zich opeens voordoen voor de machten achter de schermen. Allemaal toevalligheden die de door hen gewenste communistische samenleving opeens een stuk dichterbij brengen. Alles en iedereen staat op dit moment op de barricade om Oekraïne te steunen in hun heroïsche strijd tegen Rusland. Soevereiniteit is een groot ding en daar mag niet aan worden getornd, zo brullen vooral links-liberale politici. Maar die soevereiniteit van landen telt alleen als het de eigen agenda dient. De partij die nu de grootste mond heeft, wil niets liever dan onze eigen soevereiniteit opheffen. En dan heb ik het over D66-leider Sigrid Kaag. Ze heeft namelijk gezegd dat we de soevereiniteit moeten opofferen voor EU-integratie. Maar waar komt al deze domheid en sukkeligheid nou vandaan?
Dit is Sal's Place Podcast. Meer nieuws, diepgang en onverklaarbare zaken.
Nou ja, het heeft alles te maken met het onderwijs. Want het Nederlandse onderwijs is gebaseerd op internationaal politiek activisme. Kijk, dat Nederland zijn ziel heeft verkocht aan de politiek-activistische aanhangsels van de Verenigde Naties, het World Economic Forum en de NAVO, wordt bewezen door de aanpassingen van lesmateriaal in het onderwijs, met name in het basisonderwijs. Nou, van jongs af aan worden kinderen op school onderworpen aan een enorme hoeveelheid staatspropaganda, die dus aangeleverd wordt door deze genoemde instanties en die zich richten op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN-aanhangsels, de SDG's om precies te zijn, de Sustainable Development Goals. En die verkapte propaganda zet zich voort op de middelbare scholen, de hogescholen en de universiteiten. En de inhoud van deze indoctrinatie kan worden samengevat als een globalistische denkwijze waarbij de retoriek en aannames van deze internationale organisaties er worden ingestampt. En denk nou eens zelf, dat is toch heel ongezond. Wie kan er nu ooit nog een weloverwogen beslissing maken? Het onderwijs is namelijk bedoeld om ter kennisoverdracht. Het is nooit bedoeld geweest om om de politieke agenda, om bepaalde politieke agenda's voor te zetten. Het is echt dodelijk voor de democratie. Als mensen al op school worden geïndoctrineerd om een politieke keuze te maken, hoe kan men dan ooit op een rechtvaardige manier, op een eerlijke manier gaan stemmen? Dan heeft niemand meer een eigen mening. Kijk, naast de media is het onderwijs de belangrijkste broedplaats voor deze globalistische vooroordelen. Kijk, hier kunnen de machthebbers jongeren indoctrineren met de door hen gewenste politieke visies. En de media hebben uiteraard enorm veel invloed op dat wereldbeeld van de bevolking. En de doorsnee meningen over belangrijke zaken. En het effect daarvan wordt wel in het onderwijs doorgegeven en aangescherpt. En op die manier is het met alle vooroordelen gevormde wereldbeeld al gesneden koek voor de volgende generatie. Een generatie die niet anders dan ervan uit kan gaan dat dit beeld de werkelijkheid vertegenwoordigt, terwijl het eigenlijk gewoon een politieke agenda is. En vanzelfsprekend nemen veel kinderen de woorden van de leerkrachten eenvoudigweg over, omdat ze zelf nog niet voldoende ontwikkeld zijn om er kritische gedachten op los te laten. En ook later, wanneer zij in hun ontwikkeling al een stap verder zijn, zullen tieners en zelfs universiteitsstudenten nog blijvend zijn beïnvloed door deze indoctrinatie. Want de media helpen daar natuurlijk aan mee. Want wanneer je bij het opgroeien aan niets anders dan de gevestigde media blootgesteld bent geweest, dan komt het niet bij je op dat er mogelijk zeer twijfelachtige beweegredenen schuilen achter wat die media vertellen. Voor de meeste jongvolwassenen is het ondenkbaar dat achter de selectieve berichtgeving iets anders plaatsvindt dan kennisoverdracht. Een probleem is dat niemand werkelijk bezwaar kan hebben tegen de idealistische doelstellingen zoals deze worden voorgesteld in het vaste rijtje van de SDG's. Wie kan er nu tegen duurzaamheid in het algemeen zijn of tegen het bestrijden van armoede en ongelijkheid en het bevorderen van rechtvaardigheid? Ik zou de laatste zijn die daarop tegen zou zijn. Het zijn allemaal hele mooie doelen. Maar de klimaatdoelstellingen zijn al decennia geleden verward geraakt met de idealistische oogmerken van de milieubeweging. Ze gaan al lang niet meer over het behoud van de natuur, maar alleen over de afschaffing van fossiele brandstof. De Nederlandse overheid maakt duidelijk dat zij geheel achter de 17 SDG's staat en ze actief wenst te bevorderen. Het gebeurt onder meer middels de koepelorganisatie SDG Nederland. En die is gehuisvest in het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Ik ben er onlangs nog langs gelopen. Het instituut, de SDG Nederland, bestaat uit meer dan 1000 organisaties. Waaronder gemeenten en onderwijs, financiële instellingen. Die allemaal bezig zijn met activiteiten waarvan ze denken dat ze relevant voor de doelstellingen zijn. De landelijke coördinator van de SDG's, Sandra Pellegrom, die is diplomaat bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En volgens haar kan je wat betreft de SDG's er moeilijk tegen zijn. Maar uit alles blijkt dat deze ambtenaar, evenals het gros van de politici, er nooit over denken om het politieke programma dat door de SDG's wordt bevorderd door te lichten. Achter de voorgeven van de idealistische doelstellingen ligt de focus op machts- en kapitaalverschuivingen. Hun koers is namelijk gebaseerd op de verdeling van geld naar specifieke organisaties die deze politieke agenda ondersteunen. Zo is bijvoorbeeld een invloedrijke organisatie als de Nederlandse Vereniging van Banken, de NVB, lid van de stuurgroep van SDG Nederland. Een andere prominente organisatie binnen SDG Nederland is World Connectors, een organisatie die tal van politici, journalisten en overheidsmedewerkers als leden heeft. Het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie in Maastricht heeft in samenwerking met SDG House Maastricht ervoor gezorgd dat kinderen van maar liefst 10 basisscholen gastlessen kregen over de niet nader uitgelegde doelstellingen. Elke vorm van kritisch leren denken over deze kwesties wordt systematisch vermeden. Het utopische aspect van de doelstellingen blokkeert het pragmatische zicht op de SDG-agenda's. Een korte blik op de website van SDG Nederland toont al aan dat het onderwijs groen en duurzaam moet worden. Het zijn politieke doelstellingen die niet als zodanig worden onderkend. Jonge kinderen krijgen met doctrines te maken zonder dat zij beseffen welke gigantische transnationale ondernemingen en financiële instanties baat hebben bij deze doctrines. Het World Economic Forum verbergt zich wat meer achter de schermen, maar verkondigt dezelfde idealistische fantasieën. Het World Economic Forum, of het WEF, heeft vooral technologieën voor ogen waaraan kinderen gewend moeten raken. Het begint erop te lijken dat kinderen ontworpen moeten worden als waren zij robots die dienden om de gewenste technologie te bevorderen. Het WEF dringt ook door op hogescholen. Fontys Hogescholen leidt bijvoorbeeld onderwijsingenieurs op die het onderwijs van de toekomst moeten vormgeven. Nou ja, als leidraad hanteren we de uitwerking van de 21ste eeuws vaardigheden van de Stichting Leerplanontwikkeling en Kennisnet en die van het World Economic Forum. Dat zeggen ze zelf. Nog een detail over indoctrinatie via het lesrooster. de grootste schoolboekenleverancier van Nederland, Van Dijk, die 70% van de leerboekenmarkt beheerst, is gekocht door de beruchte activistische multimiljardair George Soros, die miljoenen steekt in het bevorderen van ideologische projecten als de SDG-agenda's. Dat geeft hem een uitzonderlijke toegang tot het curriculum op Nederlandse scholen. Op het gebied van het politieke wereldgebeuren is de NAVO maatgevend voor het Nederlandse onderwijs. Datzelfde geldt natuurlijk opnieuw ook voor de media. Het resultaat daarvan is een constante negatieve beeldvorming om de indruk te wekken dat Rusland moet worden gezien als vijand met een agressieve president die uit is op vergroting van zijn grondgebied. Dat is natuurlijk heel raar.
Dit is Sal's Place Podcast.
Kijk, wat een glashelder voorbeeld daarvan kan worden gevonden op de basisschool, waar veel kinderen elke week een NOS Jeugdjournaal-overzicht ingegoten krijgen, met meesters en juffen als trechter. Het Jeugdjournaal brengt uitsluitend negatief nieuws over politieke ontwikkelingen omtrent Rusland, terwijl de EU zelf Rusland met rug tegen de muur zet. De EU doet zelf een soort van landje veroveren. Ze willen steeds meer binnen de EU krijgen. En ja, het is een actie, oorzaak en gevolg. Maar klaarblijkelijk is er bijna geen één kritisch mediabedrijf die daarover bericht. Maar ja, naast het zwaard zijn de media ook het schild van de overheid. Dat is het probleem. Het laten horen van een tegengeluid door de Nederlandse politici tegen de bovengenoemde organisaties die de zogenaamde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen nastreven, zowel als tegen de doelstellingen zelf, is zo goed als taboe. Politici en commentatoren die het door de doelstellingen voorgeschreven beleid bekritiseren, lopen het risico gedemoniseerd te worden. En je ziet dat met name bij Forum voor Democratie. Als zij iets zeggen in de Tweede Kamer wat tegen de doelstelling, tegen de SDG-doelstelling of tegen de Great Reset ingaat, worden ze direct gedemoniseerd in de media. Ja, en dat geldt hetzelfde voor het onderwijs, hè? Ja, sommige docenten zijn al geneigd om hun leerlingen met een stemadvies lastig te vallen, omdat zij denken dat er in Nederland een gevaar bestaat dat extreemrechtse partijen te veel invloed gaan krijgen. De ruimte voor het vormen van eigen inschattingen, ja, over politiek door leerlingen, wordt daarmee vernauwd. Ook de hogescholen geven blijk van een doctrine van enkel het voorgeschreven narratief. Het is niet zeldzaam dat docenten van de Juridische Hogeschool Avans en Fontys, JAS, maar ook van andere hogescholen de urgentie voelen om zich constant uit te spreken over specifieke politici. Wie herinnert zich nog de opmerking? Als ik wel Hitler mag vermoorden, waarom zou ik dan ook niet de handlanger van Hitler mogen vermoorden? Of Trump op dit moment? Of Baudet? Aldus een docent aan de Haagse Hogeschool. Het is natuurlijk heel verwerpelijk dat zo'n docent dat zegt. Het getuigt niet alleen van haar stupiditeit, maar ook van de agressieve vorm van indoctrinatie die ook zij is ondergaan. Een soort psychische mishandeling, psychisch misbruik. Maar gelukkig vindt de overheid dat mensen die hoger opgeleid zijn, dat ze beter geïnformeerd zijn, hè? Dat ze luisteren. Maar hoe lang nog? Kijk, het beter gesitueerde deel van onze bevolking is sinds het uitroepen van de COVID-crisis het deel van de maatschappij waarop de machthebbers het meest kunnen rekenen. Of de feiten nu voor of tegen de maatregelen spreken, regering en de OMT hebben van degenen die salarissen van boven de ton verdienen en comfortabel wonen het minst te duchten. Voorlopig tenminste. Vaak worden de beter gesitueerden aangeduid met hoger opgeleid om hun bevoorrechte positie in verband te brengen met hun meer ontwikkelde inzichten. Nou, volgens de jaarlijkse Edelman Trust Barometer van het gelijknamige PR-concern is deze bevoorrechte groep veel meer geneigd de regering en de reguliere media op hun woord te geloven dan de gewone man en vrouw. In Nederland, waar de officiële kanalen nog het meeste vertrouwen genieten vergeleken met andere rijke landen, gaat van de beter geïnformeerde respectievelijk hoger opgeleide 79% ervan uit dat de overheid en media de waarheid spreken, tegen 62% van de rest van de bevolking. In andere landen ligt dat aanmerkelijk lager. Frankrijk 65 tegen 45. De Verenigde Staten 62 tegen 45 enzovoort. Ja, dat beter gesitueerde, beter geïnformeerde, een grotere verwantschap met de officiële politiek aan de dag leggen, vloeit natuurlijk ten dele voort uit het feit dat ze veel te verliezen hebben. Iemand met een studieschuld van 50.000 euro of meer krijgt onwillekeurig een andere kijk op de zaken. De juistheid van wat regering en media ons voorhouden is dan ook minder belangrijk dan de wetenschap dat wat er verkondigd wordt in het belang is van de bestaande orde. Ex-bondskanselier Merkel bracht dit onder woorden toen ze verklaarde dat kritiek op de coronamaatregelen neerkwam op een aanval op onze manier van leven. De ruwweg 20% van de bevolking die in een land als het onze de leidende kaders in bestuur en bedrijfsleven leveren, alsmede de adviessector, de onderzoekers en ontwerpers, vrije beroepen en ga zo maar door, willen onze manier van leven niet opgeven, omdat ze nu eenmaal bij de bevoorrechte groep horen, die waarschijnlijk vooral in deze specifieke maatschappijvorm, het neoliberale kapitalisme, de bevoorrechte groep is. Hoe die manier van leven wordt beleefd is uitvoerig bestudeerd in de sociologie. Het bij de beter gesitueerde, hoger opgeleide, beter geïnformeerde horen is meestal niet gebaseerd op een diepgaande studie van de politiek-economische verhoudingen. Het erbij horen is een kwestie van subcultuur. Dus van klassieke muziek houden wordt naast muzikale interesse ook ondersteund door een besef dat je daarmee bevestigt dat je bij de hoger opgeleide hoort. Net zoals de NRC wordt gelezen om tegenover jezelf en je omgeving te bevestigen dat je tot de beter geïnformeerde gerekend mag worden. En zo zijn er nog vele voorbeelden te geven. Maar de vaak schammele basis waarop het beter geïnformeerd zijn rust is in de COVID-crisis tot een echte handicap geworden. Studie zonder werkelijke wetenschappelijke interesse, daarna op peil gehouden met NRC, Volkskrant en de praatprogramma's op tv, maakt dat men de enormiteit van het pandemiebedrog eenvoudigweg niet kan bevatten. Waar de lagere klassen intuïtief kunnen aanvoelen dat ze misschien bedonderd worden, staat bij de beter gesitueerden hun hogere opleiding in de weg. Voor het grootste deel van de bevolking is het idee dat zij door middel van afluisteren, contacttracing apps en beperkingen van de bewegingsvrijheid onder de duim worden gehouden, helemaal niet zo uitzonderlijk. In hun dagelijks leven hebben ze dat al veel langer ervaren als de normale gang van zaken, ook ruim voor de COVID-crisis. De hoger opgeleiden daarentegen hebben geleerd dat we in een democratie leven, ervaren daar ook wel bij. En de regering, die daarom hun volste vertrouwen geniet, zal vast geen beperkingen opleggen als die niet strikt noodzakelijk zijn. Zeker als dat elke dag in hun dagblad, respectievelijk praatprogramma, nog eens wordt herhaald. Met nog wel een beroep op de wetenschap, waar de meeste van de hoger opgeleiden weliswaar nooit direct mee in aanraking zijn geweest, maar waarvan men weet dat ontkenning ervan jouw eigen hoger opgeleid zijn in twijfel kan trekken. Want juist omdat deze kwalificatie in de meeste gevallen niet is bereikt door werkelijke studie, maar onderdeel is van het subculturele complex van zelfbevestiging, want NRC lezen betekent hoger opgeleid zijn enzovoort, wordt ze daar ook door in stand gehouden. En dus niet door zelfstandig denken. Het is dan ook niet gering wat we allemaal moeten kunnen bevatten in deze crisis. Dat er geen pandemie zou zijn, hooguit in maart-april 2020, een kortstondige epidemie. Hoe kun je dat nou denken? En dat is nog maar het begin. dat het de heersende oligarchie erom te doen zou zijn de verworvenheden van de informatierevolutie te benutten om de mensheid duurzaam te onderwerpen, is voor iemand uit de gegoede kringen al helemaal onzin. En dat inentingen zogenaamd tegen COVID er uiteindelijk toe moeten dienen om in ieder menselijk lichaam elektronische circuits op nanoschaal en 1 nanometer is een miljardste meter in te planten, tja, dat is natuurlijk je puurste samenzweringstheorie. Helaas, voor de zittende macht blijken steeds meer samenzweringstheorieën, het virus komt uit een laboratorium, EU-plannen voor een digitale idee enzovoorts, gewoon waar te zijn. En zelfs het nanobakenverhaal krijgt steun door de tegenstrijdigheden in het officiële verhaal. Dus de injecties worden toegediend als vaccin, maar werken niet. En dat tegen een ziekte met een sterftefactor van 0,15%, net iets minder ernstig dan de gewone seizoensgriep. Vervolgens neemt de sterfte onder geïnjecteerden juist toe, tot een punt waarop onder normale omstandigheden de campagne allang zou zijn stopgezet. Zelfs in Wassenaar en Heemstede gaat het zo langzamerhand vragen oproepen. Ten tweede is er de tegenstrijdigheid dat de regering nu aandringt op het inspuiten van kinderen onder de 12, maar dat COVID nog steeds volgens de cijfers van het RIVM voor de leeftijdsgroep tot 20 jaar, al gesteld dat er überhaupt iets van merken, een overlijdensrisico met zich meebrengt van 0,000001%. En hoe krachtig men ook de samenzweringstheorie van de nanocircuits van zich afwerpt, daarbij geholpen door de kranten die dagelijks in de bus vallen, het NOS-journaal en de praatprogramma's. Onwillekeurig wordt hier een verklaring aangedragen waarmee de reden voor het injecteren van kinderen aannemelijk wordt. En nogmaals, voor degenen die hun identiteit als hoger opgeleide niet op het spel willen zetten en die in hun opleiding ook zelden of nooit een beroep op hun voorstellingsvermogen hebben hoeven doen, is die verklaring nog steeds taboe. Maar dat is iets anders dan vertrouwen hebben in het beleid. Bij het aantreden van kabinet Rutte 4 bleek uit enquêtes van de Telegraaf en NPO Radio 1 dat meer dan 90% van de ondervraagden deze regering negatief beoordeelde. Daar moet al een grote component hoger opgeleide in zitten om aan zo'n hoog percentage te komen. Het zou ook goed kunnen dat we op dit moment meemaken dat ook die groep het vertrouwen in de aanpak en interpretatie van de COVID-crisis aan het verliezen is. En dat zou wel eens grote gevolgen gaan hebben. Grote gevolgen. Dit was Salsplees podcast voor vandaag. Teksten met dank aan Gezond Verstand. Gezond Verstand is een erg interessant en onafhankelijk blad. Opgericht in augustus 2020. Het verschijnt elke 2 weken. Het is een blad voor iedereen die objectief en waarheidsgetrouw geïnformeerd wil worden over wat er daadwerkelijk gebeurt in de wereld. Het is een blad met serieuze, kwalitatief hoogstaande journalistiek ter bevordering van een burgerschap met gezond verstand. Omdat met de reguliere mainstream media de burgers zijn verworden tot, ja, een beetje hersendode mensen. Dus daarom is er gezond verstand. Het creëert daadwerkelijk een platform voor kennisvergaring. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Tot zover Sal's Place podcast. Volgende week meer. Kijk voor het laatste nieuws op salsplace.nl.